Goedemorgen, fijn om deze morgen in uw midden te zijn en samen het woord te openen. Ik moet Hans Amersfoort echt wel bedanken voor de inleidende woorden die hij vanmorgen heeft gelezen uit Deuteronomium. En ook over het gebed wat u zojuist uitsprak, want ik wil het daar ook in het bijzonder over hebben. Vanmorgen vroeg Hans aan mij van, waar ga je het over hebben? Over de Heilige Geest, zei ik. Nou, dat is wel een heel breed begrip, moet ik zeggen. Dan zouden we de hele Bijbel wel door kunnen wandelen en dan kunnen we bij het boek Genesis beginnen en bij het boek Openbaringen eindigen en dan alle details daarvan bespreken. Maar dat zullen we niet doen. Ik probeer me vanmorgen te beperken tot het evangelie van Johannes en daar wil ik een aantal versen uit lezen. Johannes hoofdstuk 14, waaruit geciteerd werd zojuist. Dan lees ik vanaf vers 16, zomaar een paar versen en ik nodig u graag uit om dat hele gedeelte te lezen bij gelegenheid. En dan zou ik eigenlijk willen beginnen. Staat deze ook aan? Dan zou ik u willen vragen om bij gelegenheid te beginnen bij hoofdstuk 13 en eindigen bij hoofdstuk 17, want dat is de hele context van dit gebeuren, waar we ook Johannes 14 in tegenkomen. Johannes 14 vanaf vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Ik stop hier, maar ik zal in de loop van de overdenking wel een aantal andere versen daaruit citeren. We gaan naar hoofdstuk 16. Ik begin bij vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Tot zover. Even ter inleiding. Hebt u wel eens nagedacht waar dit water vandaan komt? Ik moet misschien Wouter bedanken dat hij dit hier heeft neergezet, in een glas heeft gedaan. Maar waar komt het vandaan? Ja, uit de kraan zult u zeggen. Maar hoe komt het in die kraan? Nou, daar kunnen we over filosoferen en daar kunnen we allerlei trajecten misschien vastleggen. En uiteindelijk zullen we bij de bron terechtkomen. Nou, dat is een van de woorden die de Heer Jezus ook zegt. Ik heb het niet gelezen, maar ik citeer uit Johannes hoofdstuk 7. Dat de Heer Jezus naar aanleiding van het Loofhuttenfeest ingaat op een gebruik in die dagen. Dat de priester op de laatste dag van het feest met een waterbak naar Siloam, de bron Siloam gaat en dat water naar boven brengt en over het altaar uitgiet, waarop de Heer Jezus reageert. Ja, ik citeer het toch maar eventjes letterlijk in Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7, vers 39, als ik me niet vergis. En dit zei hij vers 38, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dit zei hij van de geest. En als je van het water drinkt, zegt hij, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De Heer Jezus nodigt ons uit, niet alleen hier in dit gedeelte van Johannes 7, maar ook in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, dat de Heer Jezus zegt, je kunt de geschiedenis ongetwijfeld, wie van dit water drinkt zal nimmer meer dorsten. En als we de geschiedenis verder lezen, dan zien we dat die vrouw de kruik laat staan en met het levende water het dorp ingaat. En het water laat stromen uit haar binnenste, waarvan zij gedronken heeft. Ze liet haar kruik staan. Ik denk dat ze vaker teruggegaan is met die kruik om water te putten. Maar altijd in de herinnering, met de herinnering van de ontmoeting met de Heer Jezus. Altijd weer teruggrijpen op de bron van het levende water. Johannes begint in het eerste hoofdstuk, na een paar versen, met de doop van de Heer Jezus. Door Johannes de Doper. En Johannes de Doper getuigt van de Heer Jezus, nadat hij gezegd heeft, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan komt de Heer Jezus en dan herinnert hij op wie de duif zal neerdalen, zal de Zoon van God zijn. Een bijzonder gegeven. En dan komt daar het moment dat de Heer Jezus bij hem staat bij de Jordaan en gedoopt wordt. Aanvankelijk zegt Johannes, nou, ik moet eigenlijk door u gedoopt worden. Maar Johannes zegt, of de Heer Jezus zegt, nee. En hij wordt uiteindelijk gedoopt. En dan is daar het moment dat de duif neerdaalt en op hem blijft. De Heilige Geest daalt neer op de Heer Jezus. En Johannes getuigt ervan dat dat de Zoon van God is. Op wie u de Geest zult neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dat was het getuigenis van Johannes. Johannes die de geschiedenis ingaat als Johannes de Doper. Maar hier lezen we in Johannes hoofdstuk 1 dat hij iets zegt over de Heer Jezus. Dit is degene die met de Heilige Geest doopt. Nou is het een beetje verwarrend. Wij denken van, nou Johannes de Doper, dat is nogal logisch, want hij doopte. Maar wij denken vaak van, iemand die gedoopt is, is een doper. We noemen dat baptist, hè? Als je baptist bent, hè? Als je lid bent van de baptistengemeente bijvoorbeeld, dan ben je gedoopt. Dan is er iemand die jou gedoopt heeft. We zijn hier in deze gemeente ook gewoon om mensen te dopen. Nou, dan ben je gedoopt. Maar van de Heer Jezus wordt gezegd niet dat hij gedoopt is, maar dat hij doopt. Dus in strikte zin van het woord is de Heer Jezus een baptist. We kennen Johannes de Baptist, Johannes de Doper, maar kennen we ook Jezus de Doper. Hij is het, Johannes doopte met water, in water is misschien beter. Hij is het die met in Heilige Geest doopt. Nu kunnen we allemaal, als iemand gedoopt wil worden, naar iemand toe gaan en vragen om gedoopt te worden. Maar hoe zit het dan met de doop van of in de Heilige Geest? Dat is de Heer Jezus die dat doet. Nu, er zijn allemaal beelden, allemaal typen waar ik vanmorgen niet al te lang bij stil wil staan. Maar ik wil duidelijk stellen van de Heer Jezus is degene die doopt in Heilige Geest. En de vraag kan gesteld worden, en dat wordt ook gesteld in de handelingen bij een bepaalde situatie. Hebben jullie de doop ontvangen? Hebben jullie die doop ontvangen? Nu, ik zei al Johannes hoofdstuk 1, maar ik zou ook naar Johannes hoofdstuk 3 kunnen. We hebben zojuist een deel uit de geschiedenis van Nicodemus gelezen. Maar ook daar wordt gesproken over de Heilige Geest, over het binnengaan in het Koninkrijk van God. En er wordt gesproken over, ja, maar hoe gebeurt het dan? Weet jij hoe de wind waait en waar het allemaal vandaan komt? Nou, dat is ongeveer hetzelfde van, weet jij waar de bron is? Weet jij waar het allemaal vandaan komt? En Nicodemus die stelt de vraag, maar kan ik dan opnieuw in de buik van mijn moeder gaan om opnieuw geboren te worden? Of hij dat dan letterlijk bedoelde, of dat hij dat toch een beetje als illustratie wilde noemen, dat weet ik niet. Maar in elk geval, die vraag wordt gesteld. Kunnen we dan opnieuw geboren worden? Want tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het Koninkrijk van God niet zien. En de Heer Jezus spreekt over het geboren worden uit water en geest. En ik denk dat Nicodemus daar toch wel wat moeite mee had, dat hij daarover na moest denken. Maar wat is dat dan? Er wordt wel eens gezegd dat, nou laat ik het zo illustreren. Als je niet wederom geboren bent, dan kun je het Koninkrijk van God niet zien, staat er. Dus de wedergeboorte is een voorwaarde om het Koninkrijk van God te zien. Nou, als ik het vergelijk met de natuurlijke geboorte, als een kind die volgroeid is in de baarmoeder van de moeder, dan moet het geboren worden, wil het iets kunnen zien van de wereld. Zolang het niet geboren is, kan het niet zien. Ik heb begrepen dat het wel kan horen, maar niet kan zien. Trouwens, over horen, dat is een illustratie in de Bijbel ook. Hè? U kent de geschiedenis van Maria die op bezoek gaat. Ze is zwanger en ze verwacht de Heer Jezus. En dan gaat ze, nadat haar zwangerschap is aangekondigd, dan gaat ze naar Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. En bij de ontmoeting, bij het horen van de groet, springt Johannes de Doper op in de buik van Elisabeth. Nou, allemaal wonderlijke dingen, dus misschien nou, is het wel waar, hè, dat een baby die nog niet volgroeid is, wel kan horen. En misschien is het wel goed om daar je muziekkeuze op af te stellen. Maar goed, dat even terzijde. Maar hier wordt Nicodemus als illustratie genoemd, als leraar van Israël en die verstandelijk alles wel weet, werd ook wel naar verwezen zojuist, hij kende de schriften, maar de Heer Jezus die komt to the point, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Ik citeerde al het verhaal van de Samaritaanse vrouw, maar nu gaan we naar Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14, zomaar een aantal versen die we hebben gelezen en dat hele hoofdstuk en ook de volgende hoofdstukken concentreert zich met name op de Heilige Geest. In vers 16 hebben we gelezen, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Hier spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen en ja, zodra de Heer Jezus spreekt over zijn lijden en sterven, dan geven ook zijn discipelen geen gehoor. Ze willen daar eigenlijk niets van weten. Ze willen het zelfs voorkomen. Peter zegt van, Heere, dit hoeft niet. Waarop de Heer Jezus tegen Petrus moet zeggen, ga achter mij, Satan, want je bent bedacht op niet op de dingen van God, maar op de dingen van de mensen. Maar hier zien we dat de Heer Jezus, voordat hij inderdaad vertrekt, iets zegt over de belofte die hij geven zal. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. En je moet maar eens lezen in de volgende versen en ook in hoofdstuk 15 en 16 met name. De Heer Jezus meerdere malen spreekt over zijn heengaan en over zijn terugkomen. Over weggaan
en toch blijven. Het lijkt wel een cryptogram. Hoe kan dat nou dat je weggaat? Een korte tijd wordt er notabene gezegd. En ik kom terug. Maar er staat ook van, ik ga weg, maar ik blijf bij. Ja, daar moeten we inderdaad over nadenken. Waar heeft de Heer Jezus het over? En misschien lopen er wel verschillende beelden door elkaar. We hebben nog niet zo gek lang geleden, ruim 57 dagen, hebben we stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Nu, de discipelen waren getuigen, 3 dagen na zijn begrafenis stond hij op uit de dood. Dus dit is al bevestigd. Hij ging weg, ze waren bedroefd en hij stond op en hij verscheen. En toen ze de Heer zagen, waren ze blij. Maar heeft de Heer het daarover? Er komen nog 40 dagen bij dat de Heer Jezus hen onderwijst met betrekking tot het Koninkrijk van God. En dan komt dat moment dat in die 40 dagen verscheen hij en hij verdween, hij verscheen en hij verdween. En eigenlijk wisten ze niet zo goed, is hij er nu of is hij er nu niet? Soms was hij zichtbaar, maar ook als hij niet zichtbaar was, kon je je afvragen van, is hij er wel of is hij er niet? Het was wel een bijzondere tijd voor die discipelen. Maar na die 40 dagen, we kennen het als de hemelvaart, dan zien we dat de Heer Jezus zichtbaar verdwijnt. En dan kijken ze naar de hemel en dan staat er in Handelingen dat er een engel verschijnt. En die engel zegt van, gij Galileese mannen, wat staat je daar en ziet op naar de hemel. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Er staat geen tijdspanne bij. Maar 2000 jaar is niet erg kort, lijkt mij. Maar dat hij op die wijze terug zal komen, ik onderschrijf dat. En ik zie er naar uit. De zichtbare wederkomst van de Heere op de Olijfberg. Maar die korte tijd, dat wrikt toch een beetje. Hier in dit gedeelte, in de context. Ik ga heen en na een korte tijd kom ik terug. Ik ga heen en jullie zullen bij mij zijn. En ik zal bij jullie zijn. Nou, er is nog wat gebeurd met die hemelvaart. Heer Jezus had de belofte gegeven, blijf in Jeruzalem. En na enige tijd zal jullie kracht ontvangen. Een andere trooster. En dat gebeurde 10 dagen later. Nou, dat mogen we wel een korte tijd noemen, lijkt mij. Dus hoe het ook zij, en misschien lopen al die tijden ook wel door elkaar. Aan de ene kant 3 dagen, aan de andere kant meer dan 2000 jaar. En aan de andere kant misschien 10 dagen. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Dat sprak me aan toen je begon vanmorgen uit Deuteronomium hoofdstuk 31. Dat was de belofte die God gaf aan zijn volk van Israël. Ik ben met je, ik leid je. En dat was het verlangen van God. En we staan misschien vaak stil, en je kunt er inderdaad niet te vaak bij stilstaan, bij de verlossing van het volk van Israël uit Egypte. De verlossing. En zo kennen we de Heer Jezus die ons bevrijd heeft van onze zonden, die ons verlost heeft van onze zonden, van de slavernij van de zonden. Maar dat was niet het doel. Het primaire doel was dat het volk van Israël een volk voor God zou zijn om God te dienen, om God te eren. En daartoe heeft God 50 dagen nadat ze uit Egypte waren vertrokken, ze geleid naar de berg van Sinaï en is hun de wet gegeven als regel, als norm zoals God dat stelt. En ze zeiden van, nou, alles wat de Heere gebiedt zullen we doen. Nou, ze zijn zich wel tegengekomen. Mozes was nog niet weg of ze keerden terug naar afgodendienst. En dat is een patroon steeds weer opnieuw. Maar een parallel is, 50 dagen nadat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, heeft hij 40 dagen zijn discipelen onderwezen. En aanvankelijk waren zijn discipelen bedroefd, want de Heer Jezus die was gestorven. Maar toen waren ze weer verblijd, want hij was opgestaan uit de dood. En in die 40 dagen heeft de Heer hen onderwezen. En we lezen in het Lucas-evangelie dat de Heer Jezus aan hun ogen onttrokken werd, dat hij wegging. En ze keerden terug naar Jeruzalem en ze waren blij. Ze waren blij, want ze hebben in die 40 dagen een bijzonder onderwijs gehad met betrekking tot het Koninkrijk van God. En met betrekking tot het feit dat de Heer Jezus heeft gezegd van, ik ga weg en ik blijf bij je. Ik zal je niet als wezen achterlaten. Ik kom tot je. Soms staat het zelfs in het meervoud. Ik heb het hier voor me in vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Als je daar op let, op die kleine woorden, aan de ene kant staat er een ik kom terug, aan de andere kant staat er de Heilige Geest komt terug en hier staat wij komen terug en soms zegt de Heer Jezus, ik ga weg en ik kom terug. Ja, het is een bijzondere mysterie, die eenheid, die drie-eenheid van God de Zoon, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ja, God is liefde. Zo kennen we God. En daar hebben we van gelezen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. God is een gevende God. En van de Heer Jezus lezen we, hij die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Hij heeft zich gegeven tot vergeving van onze zonden. Maar hoe zit het met de Heilige Geest? Ik zal u een andere trooster geven. Ja, een andere trooster, het woordje anders, dat lijkt te betekenen, heb ik begrepen, van anders en toch hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje lastig om dat uit te leggen, maar ik heb er even over nagedacht. Vroeger, ik werkte ooit eens bij een uitgeverij en dan moesten we boeken versturen en nou, daar gingen de boeken die gingen de hele wereld over. Maar nu, zeg ik aan de andere kant van de wereld, druk maar op de knop en dan heb je het boek. Hetzelfde en toch anders. Nou, natuurlijk, elk beeld gaat ergens mank, maar misschien helpt dat toch een beetje te begrijpen van, ja, aan de ene kant, de Heer Jezus is fysiek niet meer aanwezig, maar hij is er wel. Want zijn belofte is waar. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, ik ben met je. Ik ben met je. Ik zal je niet als wezen achterlaten, ik ben met je. Ik hoorde van mijn dochter, die had een gesprek met haar zoontje. En nou, ze had kennelijk verteld tegen haar zoontje, ja, maar de Heer Jezus is toch met je? Maar ja, ze zei dat ook tegen zijn broertje. En dan zegt hij heel logisch, ja, zijn er dan twee Jezussen? Ja, dat is de logica natuurlijk. Maar dat is de mysterie van de aanwezigheid van de Heer Jezus in ons midden. Als we verder lezen in het Nieuwe Testament, dan wordt elk kind van God de tempel van de Heilige Geest genoemd. Een tempel waar Gods geest in woont, waar de Heere in woont, dat beleiden we. Of als we als gemeente bij elkaar wonen, gemeente is het huis van de levende God. God woont in het midden van zijn volk. Hij is met ons. Natuurlijk kunnen we lang niet alles begrijpen. Maar zolang de Heer Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan de trooster niet komen. Het woordje trooster wil ik ook nog iets van zeggen. Als je verdriet hebt, is het mooi als je getroost wordt. Het is nog mooier als je uit de omstandigheden gehaald wordt wat de oorzaak was van je verdriet. Maar in de context van de trooster, zoals het hier staat, is het juist zo dat het mogelijk is dat je bewust in zorgen wordt gestuurd. Opdat de Heere je kracht kan geven om te troosten. We denken vaak van, Heere, haal mij weg uit de omstandigheden van het leven, want ik kan het niet aan. Maar de Heere zegt, ik kom bij je. Ik ben met je. Ik geef je de kracht om dit te doorstaan. We denken aan Jozef. We lezen meerdere malen van Jozef uit het Oude Testament, dat de Heere met hem was. Jozef in de put, God was met hem. In het huis van Farao, God was met hem. De Heere, het huis van Potifar, God was met hem. Van de vrienden van Daniel, ze worden in de vurige oven geworpen. God was met ze. Daniel in de leeuwenkuil, God was met hem. Uiteindelijk werd hij bevrijd natuurlijk, maar de omstandigheden van het leven. En wat kan het ons soms moeilijk zijn. Maar als de Heere met ons wil zijn, zoals hij beloofd heeft, ik ben met je, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik kan door midden van de tranen die je misschien hebt, van de zorgen die je misschien hebt, de omstandigheden waar je in bent, waar je zo graag uit wil komen, zegt de Heere van, ik ben met je. En ik wil zorgen dat je deze strijd aan kunt. Ik ga nog even naar hoofdstuk 16. Vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dit is de belofte die de Heer Jezus geeft. Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Bijzondere gave die we ontvangen hebben van onze Heer en Heiland. Van, hij heeft de Vader gebeden en de Vader heeft ons de geest gegeven, opdat hij ons leidt in alle waarheid. Het is bijzonder dat we dat mogen weten in ons dagelijks leven, in de vragen die we hebben, in de problemen die er zijn. Hè, dat we als het ware een gids op ons pad mogen hebben die ons leidt in de waarheid. We mogen de Heer daarvoor danken en prijzen. En hij zal ons de toekomstige dingen verkondigen. Als we anticiperen op datgene wat komen gaat, dan mogen we nu al de vreugde beleven. Wat een voorrecht als kind van God dat we zicht mogen hebben door alle barricades heen op datgene wat komen gaat. En dat maakt ons blij. Ik weet niet of u de discipelen een beetje gevolgd hebt op de Pinksterdag. Ze waren aanvankelijk bedroefd toen de Heer Jezus gestorven was. Maar de Pinksterdag is er heel wat veranderd. Want ze spraken vrijmoedig over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Met betrekking tot met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus spraken ze vrijmoedig over datgene wat hen had bevrijd, hen had verlost. De Heilige Geest. Kennen we de liefde van God? Dat hij zijn Zoon heeft gegeven? Kennen we de gave van de Heer Jezus Christus, dat hij zijn bloed heeft gestort tot vergeving van onze zonden? Kennen we de Heilige Geest als leidraad in ons leven? De Heer Jezus zei, het is beter voor jullie dat ik wegga. Het is beter voor jullie dat ik wegga. En ik durf te stellen, zolang de Heer Jezus nog niet fysiek is teruggekomen, is het beter. Is het beter. En wil hij tot ons komen in de omstandigheden van ons leven? In Johannes 17 zien we het gebed wat de Heer Jezus uitspreekt. Zegt hij, Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Maar dat u ze bewaart. Voor de boze. Dat is het gebed van de Heer Jezus. En dat gebed wil ik graag onderstrepen. En dat wil ik ook graag meegeven aan ieder van ons. Zolang we in deze wereld zijn. Is het gebed van de Heer Jezus dat we bewaard blijven. En we blijven bewaard, zoals zojuist werd gezegd, door te blijven kijken op het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Continu, altijd weer, want we leven in de wereld vol van verwarring, vol van twijfel, vol van onzekerheid. En de Heer heeft ons zijn woord gegeven, De Heer heeft ons zijn geest gegeven, opdat we bewaard worden voor de boze. Zoals de Vader mij gezonden heeft in deze wereld, zegt de Heer Jezus, zo zend ik ook u. En vervolgens blies hij op zijn discipelen met de opdracht, ontvang de Heilige Geest. Dat kunt u lezen in Johannes hoofdstuk 20, vers 21, denk ik. De Heer zegen u. Amen. Laten we samen danken en bidden. We kunnen er soms zo mee worstelen, Heer, met die gedeelten die zo paradoxaal zijn. Aan de ene kant, dat u er bent, dat u fysiek aanwezig bent, dat u wonderen en tekenen deed in het bijzijn van uw discipelen. En wat kan beter zijn dan daar getuige van te zijn? En toch zegt u, het is beter dat ik wegga. Als ik niet wegga, dan kan de trooster niet komen. En we danken u, Heer, dat de trooster is gekomen, de Heilige Geest. De Geest die kracht geeft, de Geest die leidt, de Geest die ons laat zien wat de toekomst ons brengt. Dank u wel, Heer, dat we zicht mogen hebben op dat wat komen gaat. Dat we misschien als een Johannes op Patmos die ervaring mogen hebben, te midden van verdrukking, mogen ons opgetrokken mogen weten door Hem die ons lief heeft en ons geplaatst heeft in het koninkrijk van zijn liefde. Dank u wel, Heer, dat u ons uitnodigt, zoals u die Samaritaanse vrouw uitnodigde. Wie van dit levende water, wie van dit water drinkt, zal in hem worden een fontein. Dank u wel, en ze zal nimmer meer dorsten. Dank u wel, Heer, de uitnodiging op de laatste bladzijde. Mogen we ook lezen, wie dorst heeft die komen en nemen het water des levens om niet. We danken u voor die bron die ons altijd weer opnieuw aanbiedt. Bron van het levende water. Heere, geef dat we ons altijd zullen laven aan die bron. Opdat we in deze wereld staande mogen blijven, te midden van alle zorgen van het leven. Opziend naar de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Uw naam zij geëerd. Amen.